Goedemorgen allemaal, welkom in deze dienst. Iedereen heeft de kou getrotseerd vanmorgen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ook welkom aan degene die thuis zitten en meeluisteren via kerktelefoon of die de dienst meemaken via de computer, via het internet. Iedereen ook welkom en hopen dat we met elkaar een goede dienst kunnen hebben. Dan enkele mededelingen van de kerkenraad. De kerkenraad maakt bekend dat broeder Albert Anne van der Sloot en zuster Bertilde Nieuwenhuizen, beleidend lid van de Gereformeerde Kerk van Zwolle Noord, van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente een zegen vragen. Dat zal, zoals de Heer wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 13 februari om 19 uur in de Koepelkerk. In de dienst hoopt voor te gaan dominee Peter Troost te Zwolle. Dus vrijdag 13 februari om 19 uur. Vanmorgen is er de kinderbijbelklas voor de groepen 3 en 4. Volgende week zondag zullen er van beide diensten tv-opnamen worden gemaakt. De morgendienst begint dan om 11 uur. Dus even in de oren knopen, om 11 uur. Niet om 9:30. De middagdienst is een vriendendienst en begint om 16:45. De collecte is bestemd voor de werkgroep Kind en Kerk. En verder wil ik u nog wel laten zien. Het is de flyer voor de vriendendiensten. De flyer die ligt er weer, dus ook voor komende zondag natuurlijk, als het vriendendienst is. Neem ze mee, deel ze uit, geef ze aan vrienden, bekenden, buren, buurinnen en wie verder maar vindt dat de vriendendienst een heel belangrijke gebeurtenis is voor haar of hen. Na de dienst gaat Femi Sietsma nog even iets vertellen over de Oekraïne-reis. En verder zingen we na de dienst ook nog twee coupletten van het Wilhelmus vanwege de verjaardag gisteren van onze koningin Beatrix. Vanmorgen gaat broeder Pieter Versteegd voor in de dienst en vanmiddag dominee De Haan. En ik wens u een goede dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters. Wij betonen eerst onze afhankelijkheid aan de Heer en dan zijn groet zullen we ontvangen. En daarvoor gaan we staan. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij willen een loflied als inzet voor deze eredienst van onze Heer zingen met elkaar. En dat doen wij met Psalm 146, vers 1, 4 en 8.
Thank you.
willen ons leven toetsen aan de wet van God en luisteren naar de 10 woorden. Aansluitend verootmoedigen wij ons in ons lied. We zingen dan Psalm 56, vers 4. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze ook niet. Want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, dan bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag, dat is een rustdag. En die is gewijd aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u en dat geldt voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat erin leeft. En op de 7e dag rustte hij. En daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. En leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Een Farizeese wetgeleerde die wilde Jezus op de proef stellen door hem te vragen welk gebod nu wel het grootst was. En de Heer Jezus antwoordde hem en gaf hem daarmee een samenvatting van de wet. Heb de Heer, uw God, lief. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. En met heel uw verstand. En dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is, heb uw naaste toch lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Van de Heer gaan lezen, willen we ons voor hem verootmoedigen en hem vragen om door zijn geest in ons midden te zijn. Getrouwe God en Vader die in de hemel woont, dank u wel voor deze open kerk, deze samenkomst in uw naam, samen luisteren naar het evangelie, geleid door uw geest, laten wij ons vergaderen. Om te genieten, om naar uw woord te luisteren, naar de klank van uw stem die zo vol van liefde is. Dat kunnen we daarvan ook onder de indruk raken. Als we zo lezen in uw woord over uw geduld, uw aanhoudend roepen, uw voortdurend appel op het verbond dat u met ons gesloten hebt. U bent onze God. En u bent trouw tot in de eeuwigheid. En wij belijden u onze ontrouw. Wij komen met onze schuld voor u. En het is ook onze zonde dat we denken dat er nog wel goede dingen waren. Er was en er is er maar één goed. Helemaal goed. Helemaal oprecht. Helemaal zonder zonde. Volkomen gericht op uw eer. Hij, uw Zoon, onze Heiland, hij was en is u volkomen toegewijd. Ons hart klopte met moeite voor u in de afgelopen week. Vaker niet dan wel. Wat wij niet wilden, dat deden we toch. En er was egoïsme in ons hoofd, in ons handelen. Vader, wij vragen u, wilt u ons in uw Zoon toch genadig vergeven, onze schuld wegdoen? Wat is het toch bevrijdend dat uw Zoon volkomen goed gemaakt heeft, wat wij nooit meer konden herstellen. Heer, wij zijn gemaakt door uw handen. Ondanks onze zonde houdt u van ons, dat geeft rust. Dat wij door uw Zoon voor u mogen bestaan en u hebt ons aan elkaar gegeven, geroepen heiligen. Wij willen graag uw naam groot maken in ons zingen, bidden, muziek maken en spreken. Vader, wij vragen u of u ons in dit uur nabij wilt zijn. En in het verdere van deze rustdag, dag voor u en voor ons. Voor ons samen een heilige dag, geweldig. Om juist op die wekelijkse rustdag bij u te zijn. Want we zijn graag bij u. Bij u hebben we het goed. U bent immers onze Vader. Wilt u ons zo nabij zijn met uw zegen? Open ons hart voor uw woord. Wil in ons midden zijn door uw geest om Christus wil. Amen. En ik heb begrepen dat er nu het moment is voor het kinderlied. Als ik goed geïnformeerd ben, heet het Hoor de vogels zingen weer. Thank you. gaan met elkaar uit de Bijbel lezen het eerste hoofdstuk van het boek Jeremia. Jeremia 1. Hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, afkomstig uit een priestergeslacht uit Anatoot in het gebied van Benjamin. De Heer richtte zich tot hem in het 13e jaar dat koning Josia, de zoon van Amon, over Juda regeerde. En ook sprak hij tot hem tijdens de regering van koning Jojakim, de zoon van Josia, en in de jaren daarna tot het einde van het 11e regeringsjaar van Zedekia, de zoon van Josia. In de 5e maand van dat jaar werd Jeruzalem in ballingschap gevoerd. De Heer richtte zich tot mij. Voordat ik je vormde in de moederschoot had ik je al uitgekozen. En voordat je de moederschoot verliet had ik je al aan mij gewijd, een profeet voor alle volken gemaakt. En ik riep, nee Heer mijn God, ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong. Maar de Heer antwoordde, zeg niet, ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. En wees ook voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. En de Heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij, hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. Nu, op deze dag geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten. En de Heer richtte zich tot mij, wat zie je, Jeremia? En ik antwoordde, ik zie een amandeltwijg. Dat zie je goed, zei de Heer. Zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen. En de Heer richtte zich opnieuw tot mij. Wat zie jij? En ik zei, ik zie een gloeiend hete kookpot die vanuit het noorden overhelt. En de Heer zei, vanuit het noorden zal onheil over alle inwoners van dit land worden uitgestort. Ik roep de volken van alle koninkrijken uit het noorden op, spreekt de Heer. En ze zullen dit land binnenvallen en hun tronen voor de poorten van Jeruzalem zetten. Rondom de muren en om alle andere steden van Juda. Ik zal het volk vonnissen voor al het kwaad dat het heeft gedaan. Ze hebben mij verlaten. Wierook gebrand voor andere goden en geknield voor wat ze zelf hebben gemaakt. Jij, Jeremia, maak je gereed. En zeg hun alles wat ik je opdraag. Laat je door hen geen angst aanjagen, anders zal ik jouw angst aanjagen in hun bijzijn. En ik maak je nu tot een vestingstad, een ijzeren zuil, tot een bronzen muur om stand te houden tegen het hele land, de koningen en leiders van Juda, de priesters en het volk. Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan, want ik zal jou terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. We gaan nu zingen gezang 118, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
tekst van de preek die vindt u in Jeremia 1, het vijfde vers. En dan lezen wij: voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. En voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt. Dat is de tekst voor vanmorgen. In de aansluiting op de preek zingen wij straks gezang 64, vers 1, 2, 3 en 4. Broeders en zusters, jongens en meisjes, we gaan eerst nadenken over direct maar de eerste gedachte: Gods voornemen met het tweede stammenrijk. En ik heb ook maar een hele korte inleiding op deze preek, het is eigenlijk maar één regel. Ik hoef u niet te vertellen dat Israël vandaag voor de zoveelste keer in een zware tijd verkeert. En de Palestijnen natuurlijk ook. En in Jeremia's dagen is die situatie ook ver van rooskleurig. Hij wordt geboren tijdens het koningschap van Manasse, een slechte koning die later ook nog wel enig berouw toont. De zoon Amon wordt dan koning. We hebben erover gelezen, de inleiding van ons Bijbelgedeelte. Amon wordt omgebracht door een samenzwering van zijn eigen dienaren. En die worden ook weer op hun beurt gedood. En het volk stelt dan Jozea als koning aan. Onder Jozea beleeft het tweestammenrijk een reformatie. Politiek is het tweestammenrijk dan een vazalstaat van het noordelijk Assyrië. Een vazalstaat. Wat is dat eigenlijk? Een vazalstaat, dat is een gebied dat zijn vrijheid opgeeft aan een vreemde koning. Een koning van een groter land met veel invloed. Vrijheid opgeven voor veiligheid en een soort van garantie op werk en dus inkomen. En de jongens die in dat gebied woonden, die moesten wel, als dat nodig was, meevechten in het leger van die vreemde koning. En die koning wilde natuurlijk ook een deel van de oogst. En er moest natuurlijk belasting worden betaald. Politiek is het tweestammenrijk onder Jozea vazalstaat van het noordelijk Assyrië. Wel met een steeds groter wordende zelfstandigheid. Zelfs tot in het gebied van het voormalige tienstammenrijk. Onder Jozea wordt afgodendienst radicaal verboden. En verplichting om Jahwe hun God te dienen. En als afsluiting van die periode van reformatie vieren ze daar een Pesachfeest. Nou, zo groot hadden ze het nog nooit meegemaakt. Maar dat door de profetes Hulda aan Manasse aangezegde oordeel over Juda, de tweestammenrijk dus, dat ging door. God gaf geen point of return meer. En die koning Jozea, die sneuvelt uiteindelijk in een door hem zelf gezochte slag bij Megiddo. En Jozea wordt natuurlijk opgevolgd door Joachas, Joachim, Joachim en uiteindelijk ook nog Zedekia. In een periode van 100 jaar volgen maar liefst 7 koningen elkaar op. In de eerste tijd vazalstaat van Assyrië in het noorden. Een volgende periode vazalstaat van Egypte. En dan in de laatste periode voor de ballingschap vazalstaat van Babel. Nou, dat is de situatie, politiek gezien. Stel je nou eens voor dat wij in een tijdsbestek van 100 jaar... 7 keer een troonswisseling in het Huis van Oranje zouden meemaken. Met oorlogen, moord, corruptie, schandalen. Nou, denk erom dat dat een enorme nationale onrust veroorzaken zou. Externe onrust, maar er is ook interne onrust. Jeremia's optreden begint in het 13e regeringsjaar van koning Josia. Josia is dan 21 jaar. En Jeremia preekt die eerste 5 jaar van zijn optreden tegen de afgoderij. En tegen onwettige eredienst. En om die zonde wordt het oordeel van de verwoesting aangekondigd. Welke zonden dat zijn? Afgodendienst, Baal, goden van de Canaanieten, Moloch met die verschrikkelijke kinderoffers, en de Babylonische hemelkoningin Ishtar, aanbidding van de zon, de maan en de sterren. En onder het volk van God heerst wetteloosheid, rechtsverkrachting, onderdrukking en afpersing, echtbreuk, ontucht, bedriegerij, vals zweren en stelen en doodslaan. En in die tijd breekt God na een paar honderd jaar geleden het 10-stammenrijk afgebroken te hebben, nu ook dat 2-stammenrijk af. Gevolg van godsdienstige onverschilligheid. Want ze vragen elkaar: hebben jullie die God? Oh, wij hebben die. Een God naar jouw keus. En dat is niet de God die zich laat kennen als de Almachtige. En mensen zijn uit op hun eigen voordeel. Wat heb ik eraan? En welk voordeel levert het mij nou wel op? Broeders en zusters, jongens en meisjes, deze tekening van Jeremia's tijd, die niet zoveel anders is dan de onze, dat doet mij ook naar mijn eigen leven kijken. Hoe dien ik God eigenlijk? En hoe laat ik mij kennen in mijn omgeving? Ik heb er ook heus wel eens moeite mee om zijn gezag over mijn leven te erkennen. Maar hoe doet u dat? En jij? Een God naar jouw keus? Misschien ook wel iets van een afgod? Een God die ons bevalt? Maar God is er voortdurend op uit om ons voor hem te laten leven. En voor Juda was de maat vol. We hoorden van Gods voornemen met het 2-stammenrijk en hoe hij daarvoor Jeremia beschikte. Die samenleving in Juda holt achteruit, economisch, politiek en geestelijk. En dan wordt daar in die tijd van die slechte koning Manasse, hij stimuleerde tot afgodendienst, zo'n 650 jaar voor Christus, dan wordt daar dat jongetje Jeremia geboren, in Anatoot. Een plaatsje vlakbij Jeruzalem. Want je kunt er vanuit Jeruzalem naartoe wandelen. 2 uur lopen en je bent er. Dat is een mooie wandeling. Jeremia. Zijn naam betekent God verhoogt hem. Hij is de zoon van een priester. Het kan goed zijn dat hij, een jongen nog, aan zijn vader gevraagd heeft: papa, papa, mag ik mee naar de tempel? Want met papa naar de tempel, dat is toch geweldig. Daar, in Jeruzalem, zo leert hij daar al vroeg de kerk van zijn dagen kennen. Van buiten, die prachtige tempel, in dat mooie Jeruzalem, bruisend van leven, hoofdstad van het Rijk. Maar ook van binnen, met al die offerdienst, drukte en leven. En rekende maar op dat vader Hilkia trots was op zijn zoon. Welke vader zou dat nou niet zo zijn? Hoe mooi is het niet als een vader een bedrijf heeft en een zoon krijgt en dat die vader droomt dat die jongen hem later zal opvolgen in zijn bedrijf. Een bedrijf van vader op zoon. Ik ken wel mannen die zo'n opvolger niet hadden. Of die een zoon kregen die er niks van wilde weten. Die reageren met al dat gesloof. Of die er gewoon helemaal niks mee hadden. En als zo'n vader het daar dan over had, geen opvolger, dan hoor je heus niet direct die toon van teleurstelling. Maar wel iets dat daar dichtbij komt. Een toon van niet uitgekomen verwachting. En dat was voor die priesterfamilie in die tijd wel anders. Dat ging gewoon over van vader op zoon. Dat hoorde erbij. Jeremia zal er ongetwijfeld ook zijn opleiding in hebben gehad. Gods plan met Jeremia's leven. God had beslag op zijn leven gelegd. Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Ja, dat is bij Jeremia natuurlijk wel duidelijk. Priester worden natuurlijk. Hebt u trouwens zo wel eens nagedacht over Gods plan met uw leven? En jij? En dat ook biddend voor de Heer gebracht? Als je zo vanaf de basisschool naar een andere school gaat, gevraagd of de Heer je helpen wil. Misschien er wel voor gebeden samen met je vader en moeder. En als je dan later een beroepsgerichte opleiding volgt, dat ook in gebed aan de Heer voorgelegd. Of heb je dat maar gewoon zo zelf bedacht, omdat het eigenlijk al wel vast lag, of omdat je het gewoon zo zelf wilde. En dan gaat het maar niet alleen om materiële keuzes, maar ook om geestelijke. Wat vraagt de Heer van mij? Hoe wil Hij nou dat ik leven zal voor Hem? Hoe ga ik met Hem om? En hoe laat ik mij kennen? En toen Jeremia een jonge volwassene was, toen kwam God met die boodschap. Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik jou al uitgekozen. God heeft het plan van Jeremia's leven al klaar liggen, al voor zijn geboorte. Maar zo kent God u en mij ook. En jou. Zo horen wij van Gods voornemen met het tweestammenrijk waarvoor hij Jeremia beschikte, die al voor zijn geboorte was geroepen en gewijd. Wat moet je daar eigenlijk onder verstaan? Onder gewijd zijn. Iets wat gewijd is, dat wordt apart gezet. En dat gebeurt tijdens ons leven. Of in dit leven met dingen. Wijden is onderscheiden van anderen. Door wijding krijgt iets een specifiek doel. In Israël werd je eerste kindje altijd aan God gewijd. En dat kon je dan loskopen, want God had de levieten in hun plaats gesteld. En het eerste dat van de oogst kwam, werd aan God gewijd. En elk eerstgeboren mannelijk dier dat geboren werd. Levieten waren aan de Heer gewijd. Priesters dus. Kun je lezen in Numeri 3 vanaf vers 12. Voordat je geboren wordt, ben je dus al door God uitgekozen. En wij ervaren die wijding tijdens ons leven. Maar zo was dat niet bij Jeremia. God had die wijding allang vastgesteld. Vanwege generatie op generatie overgaand priesterschap. En dat was voor Jeremia wel duidelijk. Uitgekozen en gewijd al voor zijn geboorte. Maar net zoals God Jeremia al lang voor zijn geboorte uitgekozen en gewijd had, zo heeft God jou en u en mij uitgekozen en gewijd. Wij behoren hem ook toe. Hij wist van uw bestaan al voor uw geboorte, al voordat u verwekt was. Gods plan met uw leven, het stond al vast voordat u er ook maar iets van wist. Maar gelooft u dat ook? Bent u zich daar wel van bewust? En wat veel belangrijker is, geeft u dat ook rust? Of misschien onrust? Omdat u weet van dingen die niet met die wijding overeenstemmen. Daar heb ik ook wel weet van. Van dingen die raken aan zonde, waar God verdriet van heeft. Of die misschien zelfs wel zijn woede over je leven laat komen. Drukt dat uw blijdschap van het kind van God zijn ook weg? Wijding is niet iets dat wij doen. En wijding is ook niet ons initiatief. Onze daad aan God. Wijding is niet geven aan God. Maar wijding is altijd eerst ontvangen van God. Want wat heb je dat je niet ontvangen hebt van God? Zoals deze dag, zondag, aan God gewijd. Hoe ontvangt u de zondag? En jij? Hoe ontvangt u de kerkdiensten? 'S Morgens en 's middags. Als een geschenk. Als een gave van God. Of denk jij dat je het gewijd en wel? Dat het jouw dienst aan God is? Nou, wijding kan niet op jouw manier. Horen bij God is gewijd zijn op de manier van God. En welke manier dat is? Leven voor Hem. In dankbaarheid. En dat is niet jouw kunstje. Maar dat is openstaan voor het woord van je Heer, voor Hem. In een Hem toegewijd leven, gewerkt door de Geest. Zijn Geest toelaten in jouw hart. Het gaat dus niet om de vraag, waar voel ik mij goed bij? Maar Heer, hoe wilt u dat ik leven zal? En welke houding herken ik daarin bij mijzelf? Priesters werden ingewijd door besprenkeling met bloed. En zo werden zij geheiligd voor hun dienst aan God. Weet u wel hoe ik geheiligd ben? Net zoals u allemaal. Door het bloed van Christus. Heel Jeremia's leven van jongs af aan. Meer concreet nog als jongvolwassene. Beheerst door de dienst aan God. En zo mag jij je laten beheersen door een aan Hem gewijd leven. Met heel je hart, je ziel en al je kracht. En dan vraag ik, hoe priesterlijk leef jij en u en ik? We hoorden van Gods voornemen met het tweestammenrijk en hoe Hij daarvoor Jeremia beschikte, al voor zijn geboorte geroepen en gewijd. Zijn verzet wordt gebroken. Hoe oud was Jeremia toen God die opdracht gaf? Dat wordt niet verteld. Uitgaande van wat ons wordt meegedeeld, houden we het erop dat het nog een jonge man was. Een jonge volwassene. Die ook nog van alles van het leven verwachtte. Net als al die jongeren en jongvolwassenen hier in de kerk. En hij krijgt die boodschap voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. En voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd. Ja, maar dat was niet het probleem voor Jeremia. Want dat lag toch al in zijn afkomst besloten. Maar wat er volgt. Je een profeet voor alle volken gemaakt. Nou, dat zet zijn wereld totaal op zijn kop. Ik, profeet voor alle volken. En hij roept nee. Nee, Heer mijn God, dat kan ik helemaal niet. Ik ben niet zo'n woordvoerder. En bovendien, ik ben toch veel te jong. En zo roept hij zijn vertwijfeling tegen God uit. Ik, profeet voor alle volken. Amen ooit niet. Priester zijn, geroepen en uitgekozen. Ja, dat snap ik wel. Best. Mooi. Tempeldienst. Geweldig. Maar profeet zijn? Nou, daar deinst hij voor terug. Vindt u dat een vreemde gedachte? Hebt u dat zelf nooit meegemaakt? Ik wel. Dat je het gevoel hebt dat de Heere wil dat je iets doet, of dat je zou moeten opkomen voor de eer van je hemelse Vader en dat je het niet deed. Of dat je weet dat de Heere wil dat je iets zou nalaten en dat je het toch deed. Dat je je eigen wil volgde en die stem van je geweten uitschakelde. Vindt u dat vreemd, die reactie van Jeremia? Het is me ook nogal niet niks. Niet alleen maar geroepen tot profeet, maar geroepen tot profeet voor alle volken. Geen nationale carrière, maar een internationale. Geen kleine profeet in Juda, maar een grote. Met een boodschap ook aan de politieke leiders van die tijd. En daar ziet Jeremia geweldig tegenop. Hij krijgt er het zweet van op zijn kop. Jonge krul die hij is. En wat voor bijzondere bekwaamheid heeft hij nou helemaal? En er is toch ook helemaal niks waarom God nou juist hem vooruit zou schuiven? Hij weet drommels goed wat het is om profeet te zijn. Een grootse taak. Rechtstreeks boodschapper van God zijn. Gods woord overbrengen. En hij voelt zich zo onbekwaam. Wat moet hij nou? En al die dingen die flitsen door zijn hoofd. Ja, zo kan dat gaan als je voelt dat de Heer iets van je vraagt. Of dat de Heer je door zijn woord laat weten hoe jij leven zult. Dan hebben wij allerlei bezwaren. Denkt u maar niet dat het mij vreemd is. Dan zeg je je hakken in het zand. We hebben zomaar een serie argumenten klaar om het niet te doen. En te roepen, dat kan ik niet. En niet te willen. Maar het is wel God zelf. En waar God je laat weten hoe je leven moet, waar Jeremia een groot profeet mocht zijn, daar mogen wij kleine profeet zijn. Want waar de Heere spreekt, daar willen zij kinderen toch luisteren. U en jij en ik. God heeft ons ook zijn woord gegeven. En het is toch ook onze blijdschap, ons leven naar dat woord van hem te willen richten. God wordt niet boos op Jeremia. God zet hem vol van liefde op zijn plek. God zegt, zeg niet ik ben te jong. Ik verleen jouw autoriteit. Ik ben jouw autoriteit. Het is niet jouw woord wat jij te zeggen hebt. Want ik ben jouw zender. Zeg alles tegen hen wat ik je opdraag. Je hoeft niet bang te zijn. Want ik zal jou terzijde staan. En je redden. En dan volgt daar dat hele intieme moment. Echt iets van een vader die zo ontzettend veel van zijn kind houdt. En het staat er ook zo beeldend. Zo alsof je er bijna even bij mag zijn. Dat is ook een heerlijk moment. De Heer strekt zijn hand uit en hij raakt zijn mond aan. Een vader die de mond van zijn protesterend kind aanraakt. En die zegt tegen dat kind van... stil nou maar. Ziet u het gebeuren? Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. En dat is nou liefde. Dat ene gebaar. met dubbele betekenis. Waar Jeremia kennelijk moeite heeft met spreken, daar raakt God niet alleen zijn mond aan, maar hij geeft hem daarmee ook zijn woorden in zijn mond. En dat doet Jeremia zwijgen. En daarvoor buigt hij. Zo wordt hij stil voor de Heer. Zo horen we van Gods voornemen met het tweestammenrijk en hoe hij daarvoor Jeremia beschikt. Al voor zijn geboorte geroepen en gewijd, hoe de Heere zijn verzet brak. En als laatste nu daarmee zijn ambt vaststelde. God had een grootse taak voor Jeremia. Zijn missie is daarmee vastgesteld. Geen gemakkelijke opdracht voor hem. Uitrukken, verwoesten, vernietigen, breken. En God laat ook zijn strategisch plan aan Jeremia zien. Nou, denk erom dat hij onder de indruk geweest is. En nadat de Heere dat allemaal aan Jeremia heeft verteld, we gaan daar op dit moment niet uitvoeriger op in, dan zegt hij: en jij Jeremia, maak je gereed. En zeg hun alles wat ik je opdraag. Je hoeft niet bang te zijn. Ik maak jou tot een vestingstad. Tot een ijzeren zuil. Een bronzen muur om stand te houden tegen het hele land. De koningen en leiders van Juda, de priesters en het volk. Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan. En dan toch ook weer die heerlijke woorden. Hoe verschrikkelijk het ook Jeremia allemaal zal zijn voorgekomen. Hij mocht ook spreken van troost. Van opbouwen. En van planten. En de Heere sluit dan af met: ik zal jou terzijde staan en je redden. Zo spreekt de Heere ook. Broeders en zusters, jongens en meisjes, ik hoor vandaag veel spreken over missionaire gemeenten zijn. En ik weet en ik hoor en lees van kerken die daar mooie plannen over maken. Hele projecten worden opgezet om mensen tot geloof te brengen. Ik heb er ook in uw gemeente van begrepen. Goed werk. Werk in zijn dienst. Maar dan denk ik ook wel eens bij mezelf: hoe missionair zijn wij nou in ons persoonlijk leven? U en ik en jij. En dat bedoel ik niet alleen ten behoeve van zo'n project. Maar hoe missionair zijn wij in onze omgeving? Hoe ben ik dat? In de straat waar ik woon. Voor mijn buren. En wellicht u te midden van uw collega's. En jij, jongen of meisje in de kerk, als je misschien eens de stad ingaat met vrienden of vriendinnen voor een gezellig en ontspannen samen zijn. Besef je dan ook nog iets van jouw missionaire opdracht? Jeremia kreeg al als jong volwassene een missie van God. Maar hoe ziet die missie van mij er eigenlijk uit? En die van jou? Praten we daar wel eens over met elkaar? Waar Jeremia zijn hakken in het zand zette, maakt God hem bereid die weg te gaan. En wat deed onze God? Hij legde hem zijn woorden in de mond. Broeders en zusters, jongens en meisjes, wij willen toch Jezus navolgen, die het woord zelf was. Bij hem geen hakken in het zand, maar volkomen bereidheid de wil van zijn Vader te doen. Hij heeft voor ons zijn leven gegeven. De grootste en diepste daad van zijn liefde. En dat stemt ons tot diepe en grote dankbaarheid. Te mogen weten, in Christus verlost te zijn. Zo goed als Jeremia op het woord van de Heer mocht vertrouwen, zo goed mag u op het woord van de Heer vertrouwen. Want het is zijn woord. Vindt u dat moeilijk? Missionair zijn? Nou, daar hoef je echt niet zo tegenop te zien. Missionair kan ook in het klein. Dat kan al door een kaartje door de brievenbus. Voor een ernstig zieke buurtgenoot. Of een felicitatie voor een kindje dat in uw buurt geboren is. Of een bosje bloemen met een kaartje eraan waarop u iets moois geschreven hebt. Of een blijk van christelijk meeleven als er iemand overleden is. Laat u toch kennen als christen. En niet alleen op zondag. Maar ook door de week. In woord en daad. Broeders en zusters, jongens en meisjes, laat Gods woord, ook elke dag die Hij u geeft, in uw hart zijn. In uw mond. En als u voelt dat u een woord van onze Heer kwijt kunt, dan zal Gods geest u leiden. Want Hij heeft ook tegen u en tegen mij gezegd, en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Amen. Lieve Vader die in de hemel woont, wat bent u voor Jeremia een God van dichtbij geweest. Te horen hoe u hem riep, te mogen zien, die aanraking van zijn lippen, stil maar jij, ik help jou wel, ik ben bij je. En zo raakt u ook onze lippen aan, Vader. Wat raakt ons, uw liefde, dat ontroert ons gewoon. En we hebben er alleen maar behoefte aan om bij u te horen, om uw liefde terug te geven, want u hebt door uw woord ook onze lippen aangeraakt, hier vanmorgen in de kerk. Geweldig. U hebt ons uw woord toevertrouwd en daarin zijn wij rijk gezegend. Jeremia mocht naast veel onheil ook weten van een boodschap van herstel en verwachting. Hij wist van de belofte van de Messias en wij mogen weten van de vervulling. Uw Zoon, onze Heiland, die onze Redder is. U heeft ons nog meer gegeven. Toen Jezus ons zijn opdracht gaf, ons zijn woord toevertrouwde, ons hart aangeraakt hebt door de verkondiging van uw woord, toen hebt u daar als het ware ook uw arm om onze schouders gelegd en gezegd: wees maar niet bang, ik ga met je mee tot aan de laatste dag. Vader, dat geeft moed en vertrouwen om zo'n helper naast je te hebben. Wij zien u niet met onze ogen, maar in geloof weten wij dat u erbij bent. En we voelen dat in ons hart. Wat een heerlijke ervaring is dat. Oh, we weten dat niet iedereen dat altijd even krachtig ervaart. Dat ons geloof op een laag pitje kan staan. Heer, geef ons een open hart voor uw woord. Behoed ons ervoor dat wij de hakken in het zand zouden zetten als onze inzet gevraagd wordt. Bewaar ons voor onverschilligheid. Vader, we bidden u voor de zieken in de gemeente die hier niet kunnen zijn. Wilt u hen nabij zijn en waar mogelijk herstel geven? We bidden u ook voor de ouderen in de gemeente die geplaagd worden door de last van hun leven. Die ook weet hebben van zonde en moeite. Er is veel eenzaamheid onder hen. Wilt u ook dichtbij hen zijn, hen vertroosten en bemoedigen door uw woord. We bidden u ook voor de alleengaanden. En wilt u zijn met hen die in rouw zijn, die geliefden moesten missen, en die zo toch ook voor vragen gesteld kunnen worden waar ze geen raad mee weten. Wilt u hen nabij zijn en rust en vertrouwen geven? Heer, geef dat wij hen niet vergeten in ons gebed en in onze aandacht. We zijn allemaal zo druk met onszelf. We belijden allemaal onze schuld daarin. Vader, maak ons steeds meer bereid om te luisteren naar wat u van ons vraagt. En om te gaan in het spoor dat u in ons leven trekt. Zo verschillend als het er voor ons allemaal uitziet. Elk kerkmens zijn eigen spoor, maar wel door u gekend. Vader, help ons om in dat spoor gewillig te gaan en getuigen van u te zijn. Maak ons allemaal hartelijk bereid om in uw dienst te staan, ieder op zijn eigen plek. Met een woord voor de buren in de straat en als kerk in deze samenleving. Getuigend van u. Doe ons zo kerk zijn vandaag, Vader, en geef ons zo uw zegen om Christus wil uit genade. Amen. U krijgt nu gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Thank you. slot van deze dienst willen wij staande met elkaar de naam van de Heer nog groot maken met Psalm 135 vers 1, 3 en 12. Zusters, jongens en meisjes, de Heer gaat met u mee, want Hij zegent u en beschermt u. De Heer doet het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De Heer wendt u zijn gelaat toe en geeft u vrede. Dat we ons nou allemaal klaarmaken om weg te gaan. We zouden nog even die twee coupletten van het Wilhelmus zingen. En daarna heeft iemand nog iets te vertellen over, heel kort, het Oekraïnewerk wat komstig is.
Thank you.
Ja, prima. Gaat u nog maar even zitten. Dan gaat Femi Sietsma nog even het woord tot u richten. Daarna bent u van allen van harte uitgenodigd om met ons koffie te drinken beneden. En er zal ongetwijfeld ook frisdrank zijn. En we kunnen ook samen met elkaar bidden. Er zijn ook mensen van het gebedsteam aanwezig. En vergeet u de flyer niet. Femi.
Dag allemaal, voor degene die mij nog niet kennen. Oh nee, ik ben Femi Sietsma, het is nou al 2 keer aangekondigd, dus dat zit wel goed. Ik wou iets vertellen over de reis van de Oekraïne. Zoals de meesten denk ik wel weten, is de jeugd van onze gemeente bezig met een reis te organiseren naar de Oekraïne. En ik zelf vond het helemaal fantastisch en ik stimuleerde hen daar ook in om daarmee bezig te zijn. En ik vind het gewoon geweldig dat jongeren de keus maken om een stukje van hun eigen tijd op te geven en ook geld daarvoor opzij te leggen om daar aan andere kinderen die lang niet zoveel hebben als wij hier in dit gedeelte van de wereld, om daar hun tijd en hun geld aan te geven. En ik op een gegeven moment dacht ik, ja, waarom doe ik er zelf niet aan mee? Omdat er toch mensen nodig zijn om te rijden en dergelijke. En ik heb daar 3 weken lang op nagedacht. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik neem de beslissing, ik ga. Het is gewoon hartstikke mooi om iets van Gods liefde daar te laten zien aan die Roma-kinderen. En daar gewoon je in te zetten. En een stukje van je eigen geld te geven. Dus ik wou eigenlijk heel graag dat er nog een stel jongeren meegaan van mijn leeftijd. Ik weet niet of die. Ik ben nu nog alleen van de wat jongere ouderen. En het is natuurlijk ontzettend mooi om van je gemeente uit dit te mogen doen. Ik denk dat het de band ook enorm zou versterken. Ik vind het echt ook heel erg leuk om gewoon zo met jongeren van onze gemeente bezig te zijn. Ik heb hier een heel groot papier. Die hebben Elsbeth en Margreet in elkaar gezet. Daar staat echt alle informatie in die je moet weten. En ik roep dus echt op de mensen die nu denken in hun hart van, ja, ik wil eigenlijk ook wel, maar ik moet even over die drempel heen. Kom dat papier even hier halen bij mij. En denk er rustig over na. Het verplicht je echt tot niks. Maar het zou gewoon geweldig zijn. Ja, als dit vanuit onze gemeente mogelijk wordt. En daarnaast wil ik ook heel graag toch deze gemeente ook oproepen om te bidden dat het project mag komen, dat er genoeg geld zal zijn en dat er genoeg mensen zullen zijn om dit samen te gaan doen. Ik denk dat het vrij uniek is. Ik weet ook niet of het weer georganiseerd zal worden hier. Dus ik hoop dat ik hier mijn papieren kwijtraak. Heel hartelijk bedankt voor uw aandacht. Ja.
Ik zou het heel leuk vinden als kleine kinderen bij mij komen, want ik heb wel 8 dozen vol met kaarten. En misschien vinden kinderen het wel leuk om geld op te halen, om die kaarten bij mensen te verkopen en het geld mee te nemen voor Oekraïne. Dan is voor Oekraïne ook heel fijn om geld te hebben.
Koosje, dat is echt super dat je zo meedenkt en meeleeft. Geweldig.